wil ik het hebben over de drie universele kenmerken van het bestaan. Waarvan de eerste vergankelijkheid is. En er zijn hier een aantal mensen die dit verhaal al een keer hebben gehoord. Want ik heb het ook op 14 december gebruikt. En dat was 14 december, dat was een zazenkai in Rotterdam. En we kwamen bij elkaar om, ja, dat was ook, dat stond helemaal ook in het teken van vergankelijkheid. We hebben daar een zengroep gehad, 21 jaar, en daar moesten we mee gaan stoppen. Omdat de kerk waar we in zaten, dat is ook een prachtig monumentaal gebouw, de steiger midden in het centrum van Rotterdam, dat wordt verkocht door de bisschop. Dus we konden daar niet meer in. En dat betekent ook dat, dat het moeilijk is om daar weer een ruimte te vinden. Wij worden ook wat ouder en moeten prioriteiten stellen, want ik deed het samen met iemand. Dus we hebben toen gezegd van, we gaan het op een mooie manier afsluiten. Maar dat viel precies ook samen met een maand, een maand geleden daarvoor dat Ton was overleden. Dus we hebben daar toen ook een hele mooie lichtceremonie gehouden. Het was een mooie bijeenkomst, maar die stond dus ook volledig in het teken van vergankelijkheid. En alles gaat voorbij. Ook een aantal mensen van dat leerhuis waar we mee samenwerkten, waren ook overleden. Dus je ziet echt, ja, eigenlijk de vergankelijkheid ten top, waar je eigenlijk voortdurend in het leven mee te maken hebt. Eigenlijk is dat ook het verhaal van de Boeddha, hoe hij ooit begonnen is. Want hij woonde, dat is voor iedereen, dat verhaal dat kennen we denk ik wel, in een paleis met alle luxe en comfort en rijkdom. Hij was getrouwd, had een vrouw en een kind. En op een gegeven moment wilde hij toch eens buiten die paleisdeuren kijken wat daar te doen was. En de eerste keer, een aantal keren, hij zag iemand die heel ziek was. Hij kwam iemand tegen die oud was en gebrekkig. En op een gegeven moment kwam hij een lijkstoel tegen. En als laatste, de vierde keer dat hij met zijn bediende op pad ging, zag hij een monnik. En hij was er zo van onder de indruk van de verschijning van die monnik, van de rust die hij uitstraalde, de vrede die hij uitstraalde. En hij dacht, dat wil ik ook. En dat betekende dat hij dus op een goede dag het paleis verliet en bij leraren langs ging. En dat had hij zo'n 7 jaar zo'n beetje gedaan. Een aantal leraren gehad en op een goede dag dacht hij van, met een aantal vrienden, we gaan onze eigen weg, we gaan het anders doen. Want het leverde voor zijn gevoel nog niet genoeg op, zal ik maar zeggen. En ze gingen op pad en ze zouden de ascese gaan beoefenen. Maar hij ging daar zo ver in, dat hij op een gegeven moment broodmager, helemaal tot, je ziet daar wel eens fotootjes van een skeletachtige Boeddha. Hij was helemaal vermagerd, sterk vermagerd. En eigenlijk in een levensgevaarlijke situatie terechtgekomen. Waarop, hij zat ook weer in meditatie langs de kant van de weg. En er kwam een vrouw langs, Sujata. En die dacht, dat gaat niet goed met die man. Die was bevangen door medelijden en ze gaf hem wat rijstmelk te drinken. En de Boeddha die voelde dat de levenskracht weer begon te stromen. En toen besloot hij, hij zag zijn dwaling in, want de Boeddha was natuurlijk ook niet gelijk verlicht. Die heeft, net als wij, vergelijkbaar komen we allerlei problemen en noem maar op, tegen in het leven. En dat had hij precies hetzelfde, want eigenlijk, we hebben vaak zo'n beeld van een Boeddha, dat is een heilig of verlicht iemand. Het is gewoon een mens van vlees en bloed, heeft hij zelf altijd ook gezegd. Maar die kwam ook allerlei dwalingen tegen in zijn leven, waar hij overheen moest komen. Enfin, toen zag hij in van, dit is niet goed. Ik ga de middenweg bewandelen. Vanaf nu ga ik de middenweg bewandelen. En dat betekent niet te veel en niet te weinig. En niet te veel en niet te weinig. De middenweg. En dat is ook eigenlijk in je eigen leven is dat ook zo. Niet te veel eten, maar ook niet te weinig eten. Niet te vet, maar ook niet te arm vet. De te vet arm, al maar iets. Een heel mooi voorbeeld is wat er vaak gegeven wordt ook van een gitaar met snaren. Als je die te sterk, te krachtig, te gespannen, hoe heet dat, aan draait, ja, dan knapt die uiteindelijk. En er komt er geen klank uit die je wil hebben. Maar dat is ook als je hem te slap, dan heb je er ook niks aan, dan kan je er niks mee. Gaat om die middenweg. En dat was zijn credo vanaf die tijd ook. Afijn, hij kwam dus op een goede dag. De morgenster kwam op, dat verhaal. En hij kwam tot ontwaken. Hij kwam tot ontwaken en zij zei, er is het ongeborene en onvergankelijke. En met mij is iedereen tot ontwaken gekomen. En daar bedoelde hij ook mee. Dit is iets menselijks. Dat alle mensen in potentie in zich dragen. Maar je moet er wel wat voor doen. Om dat weer levend te krijgen. Om dat weer te laten stromen. En daarom zitten wij hier. Want het is pure beoefening. Beoefening. Het leven is één grote beoefening. En goed, hij besloot dus op een gegeven moment dus om zijn ontdekking ook aan anderen door te geven. En hij ging naar het hertenkamp in Sarnat. En hij trof daar zijn vroegere vrienden aan. En die vrienden raakten onder de indruk van zijn verschijning. Hoe naderbij hij kwam. En de Boeddha gaf zijn eerste leerrede. En de eerste leerrede, dat is bekend. Er is lijden in het leven. En dat komt omdat wij zo hechten en vastklampen aan allerlei dingen. En dat lijden kunnen we opheffen door het achtvoudige pad te gaan. Dat is. En het achtvoudige pad, dat zijn ethische regels. Dat is geestelijke discipline en dat is wijsheid. De juiste kennis en de juiste kennis en juiste weg gaan. En staat er in de sutra, staat er geschreven. En de asceten waren verheugd en zij namen toevlucht. En eigenlijk is dat een hele mooie ritueel, want die toevlucht, dat is Buddham Saranam Kachami. Dat is de kleine tekst die altijd in een toevluchtceremonie wordt uitgesproken. Buddham Saranam Kachami, ik neem mijn toevlucht tot de Boeddha. Dhanam Saranam Kachami, ik neem mijn toevlucht tot de Dharma. En Sangam Saranam Kachami, ik neem mijn toevlucht tot de Sangha. En dat is een ceremonie die wij ook nog steeds doen. De mensen die het gedaan hebben, die weten dat. En het is een hele eenvoudige ceremonie, maar altijd een hele mooie ceremonie. Nou, en een paar dagen later ging de Boeddha dus wat dieper in op het lijden. Wat is nou het lijden? En die tweede leerrede, die gaat dus over de drie kenmerken van bestaan. Anicca, dukkha en anatta. Alles is vergankelijk. En dat geeft lijden, dat leidt tot lijden, omdat we met die vergankelijkheid niet weten om te gaan. En omdat wij denken een vast omschreven zelf te hebben, daardoor wordt het lijden nog vergroot. Want er is geen vast omschreven zelf. Dat is er niet. Dat creëren wij zelf. Ons bewustzijn maakt dat we een ego, een zelf hebben. We denken dat daarom. Maar dat is er niet. Daar ga ik zo verder op in. Maar dat lijden, dat gaat dus niet alleen over ziekte, dood en ouderdom. Hè, maar dat gaat ook over de frustratie. Dat je niet krijgt wat je wil hebben. Of wat je verwacht. De teleurstelling hè, die we hebben. De onvrede hè, die we ervaren. Omdat het leven wringt en schuurt. Het is nooit zoals we het eigenlijk willen hebben. Het is zelden goed. En dat maakt ook dat het lijden vergroot wordt. Hè. We lijden aan het lijden. En het punt is nou eenmaal hè, over die vergankelijkheid. Wat voor ons eens een bron van grote vreugde is in het leven. Dat zal ook een bron van ons verdriet zijn. Er is lijden. Hè, dat was de eerste in de eerste leerrede wat de Boeddha zei. Ouderdom en dood. Maar hoe gaan wij daar in het gewone leven mee om? Hoe gaan wij met verlies om? En want verlies, dat gaat gepaard met verdriet, rouw, gevoelens van weemoed. En als we ons onderdompelen in dat verdriet, dan wordt het lijden alleen maar groter. En dan komt er een punt dat we lijden aan het lijden. We maken het verdriet dan te klein. Je kunt ook anders zeggen, maar je maakt het te groot. Maar wat ik daarmee bedoel, te klein omdat we het beperken tot ons eigen ik. Tot mijn verdriet. Maar de gehele mensheid lijdt. En jouw lijden is ook mijn lijden. En als we verdriet en verlies durven te aanvaarden, en dan komt er ruimte in ons vrij. Want dan blijkt er een keerzijde te zijn. Verandering leidt dan tot beweging en tot vernieuwing. Want in de dood wil iets nieuws worden geboren. Ongeveer een half jaar geleden hoorde ik Jyotika Hermsen over de drie universele kenmerken spreken. En dat deed ze op een hele speelse manier. Ze pakte een driekantige Toblerone-doos, die kennen jullie denk ik wel, met die chocoladingen erin. Maar ze had echt een gigantische doos gepakt, zo'n hele grote, die heb je ook. En dan had ze op iedere kant had ze een van die drie kenmerken geschreven. En zij noemt ze, dat vind ik namelijk ook, want daarom vertel ik het ook, onbestendigheid. Het leven is onbestendig. En dat geeft onvoldaanheid. We voelen ons onvoldaan. En het is oncontroleerbaar. En die derde, die oncontroleerbaar, we hebben geen zelf wat de touwtjes in handen heeft, want we zijn afhankelijk van het leven wat er gebeurt. We hebben dat niet in de hand. We hebben daar geen controle over. En ze lichten het ook toe. Het leven is onbestendig en onvolmaakt. Er mankeert altijd wel wat aan. Het leven is oncontroleerbaar. En dat leidt tot onvoldaanheid. En we zijn niet bij machten. We zijn niet de baas over ons leven. En we zijn ook niet bij machten om de dingen naar de eigen hand te zetten. En als je beseft dat verandering nooit ophoudt. Nooit stopt in ons en buiten ons. En dat dat normaal is. Dat is normaal. Dan is dat eigenlijk heel gelukkigmakend. En dat is een spiritueel geluk, zei ze. En ook nog zoet. En ze zat maar met die rol te draaien. Ook nog zoet, voegde ze eraan lachend aan toe. En als je één van de drie begrijpt, dan begrijp je ze eigenlijk alle drie. En als je daar verder over nadenkt, dan voel je dat denk ik ook wel. Ja, de kern van de ontdekking van de Boeddha op het moment van zijn ontwaken was dat hij de illusie van een vast omschreven zelf doorgrondde. Want wij mensen bestaan uit processen. We zijn vormen van bestaan. En dat staat in de Heart Sutra. De Heart Sutra, vormen van bestaan, 5 in getal. Al wat vorm uitdrukt, is leegte. Al wat leegte is, heeft vorm. Staat in de Heart Sutra, we bestaan uit nama en roepa. Uit stoffelijke delen en onstoffelijke elementen. En we noemen dat de 5 skanda's. En de 5 skanda's worden genoemd in de Heart Sutra. Wordt ook wel 5 geledingen genoemd. En roepa is het stoffelijke lichaam. En nama, dat zijn de onstoffelijke delen. En dat is voelen, denken, motivatie en gewaarzijn. Dat rijtje, dat kennen we allemaal, denken onderhand wel uit ons hoofd ook. In de Heart Sutra staat dat. En er is een bewustzijn. Bewustzijn is ook een zintuig in het boeddhisme. In ons lichaam en onze geest zijn er doorlopend lichamelijke en geestelijke processen gaande. En die lopen via de zintuigen. Via de zintuigen ontstaan die processen. Dat is de aanjager, zou je kunnen zeggen. En die worden we gewaar. En het bewustzijn, dat creëert een ego. En dat ego is de belangrijkste oorzaak van alle lijden. Omdat het zich isoleert. Het zondert zich af. Denkt dat het de enige is die al die verschrikkelijke dingen meemaakt. En dat ego, dat isoleert zich van uiteindelijk die oorspronkelijke eenheid. Omdat het zich daarvan isoleert, uit die eenheid. Want wat ik net zeg is, het lijden is overal. Ons lijden is jullie lijden. Het lijden is het lijden van de mensheid waarvan wij deel uitmaken. En omdat het zich ook uit die oorspronkelijke eenheid terugtrekt, het denkt en handelt het ego in een dualistisch perspectief. Ik versus jij. En we zijn in verwarring. We leven in de illusie van een vast omschreven zelf. En dat moeten we natuurlijk niet verwarren, want dit is de absolute het absolute verhaal. Want we moeten dat natuurlijk niet verwarren dat we gewoon een ik hebben. Ik ben ik en ik ben Elsbeth. Jullie zijn, we zijn allemaal uniek. Maar het gaat erom dat je ziet dat in die uniekheid die wij zijn, dat we tegelijkertijd ook deel uitmaken van die gehele mensheid. En toen de Boeddha dus in Bodhgaya, onder die vijgenboom, een speciale vijgenboom. Ik heb daar blaadjes van gekregen, want er wordt gezegd dat die boom er nog steeds staat. Ik weet niet of dat echt waar is. Ik weet het niet. Enfin, ik heb van die blaadjes van iemand gehad die daar, was geweest en ingelijst natuurlijk, want ik vind het toch wel leuk. Maar die waar hij dus onder verlicht tot ontwaken kwam. Hij zei, er is het ongeborene en er is het onvergankelijke. En die woorden die betekenen dat we die potentie hebben. Dat wij die ware natuur in ons dragen. Wij dragen die Boeddha-natuur in ons. En tegelijk ook bij zijn ontwaken kwam de Boeddha ook tot het besef dat niets op zichzelf bestaat. Er is altijd iets voor nodig om iets nieuws te laten ontstaan. En we noemen dat voorwaardelijk ontstaan. Of pratitya samuppada. Ton zei altijd samen de ruts, samen op weg. Maar dat niets bestaat uit zichzelf. Want alles is met alles verbonden. Als het net van Indra, waar op iedere hoek een juweel reflecteert in het volgende en in het volgende. Er is geen onafhankelijk bestaan. En dat maakt dat we ten diepste verbonden zijn met elkaar. En feitelijk sluiten de ontdekkingen van de astronomie van de laatste eeuw daar heel erg op aan. He, want alle leven is ontstaan uit sterrenstof. En wij bestaan dankzij de oerknal die nieuw leven genereerde. Wij bestaan dankzij de liefde en de zorg van onze voorouders, onze ouders. We leven dankzij de inzet en het werk en de creativiteit van de gehele mensheid. En van een boer tot een poetser, tot een wetenschapper en tot een leraar. Niemand uitgezonderd. En we leven en eten dankzij de zon, de regen, de maan, de ecosystemen. Het is één grote keten van oorzaak en gevolg, die voortkomen uit diezelfde bron. Als dit er is, dan is dat er ook. En als dat er niet is, dan is er ook niet iets anders. Het is allemaal met elkaar verweven. En de klimaatcrisis die maakt dat we in een wereld leven steeds meer, waarin steeds meer leven verdwijnt. En waardoor je eigenlijk in een tegengestelde werking begint te komen. Als dat er niet meer is, dan is dat er ook niet meer. En als dat er niet meer is, dan ook dat niet meer. Want 75% van de insecten zijn verdwenen. En er zijn ongelooflijk veel planten en dieren enzovoort al verdwenen. Maar goed, dat is het diepe besef ook dat we zo afhankelijk van elkaar zijn in alles. We leven dus in onze dagelijkse werkelijkheid van het relatieve bestaan, in het besef van de absolute en onzichtbare werkelijkheid. En als je dat ten diepste ervaart, dan kan er een volledige ontlediging plaatsvinden. En zoals dat bij de Boeddha gebeurde. A revolution of the fundamentals of the heart. Of in het Sanskriet, Ajraya Paravritti. Het is een wonder of een genade als je dat toevalt. Want er vindt werkelijk een volledige ontlediging en daarmee een omkering plaats. En alles is dan voorgoed anders. En feitelijk, als de Boeddha zegt, we hebben allemaal de Boeddha-natuur, dan is dit ook iets wat ieder mens in wezen kan ervaren. En het is iets wat je nooit meer vergeet, want ik heb hier een hele mooie ervaring van Jane Goodall. Zij beschrijft zo'n ervaring van een samenvallen van de relatieve en de absolute werkelijkheid. En zij schrijft daarover in het boek Bezielde Kosmos van Erwin Laszlo. En daar deelt ze haar ervaring van een volkomen ontlediging en eenwording met de omgeving waarin ze leefde. En ik citeer haar. Zij schrijft: dag in dag uit was ik alleen in de wildernis. In het gezelschap van dieren, bomen, de murmelende stromen, de bergen, de ontzagwekkende elektrische stormen en de met sterren bezaaide nachtelijke hemel. Een paar keer bereikte ik een staat van verhoogd bewustzijn, waarbij het leek of het zelf volledig afwezig was. Ik, de chimpansees, de aarde, de bomen en de lucht leken te versmelten en één te worden met de levenskracht van het woud. Ik raakte steeds meer afgestemd op de grootste spirituele kracht die ik om me heen voelde. Even werkelijk als het kloppen van mijn hart. En ik kwam ertoe te geloven dat alle leven een vonk in zich draagt van die spirituele kracht. Het goddelijke in ons. Ja, en wij zeggen het in het ongeborene in ons, onze ware natuur. Het ongeborene en onvergankelijke. En het ontwaken van de Boeddha, maar ook die eenheidservaring die Jane Goodall beschrijft, die kun je eigenlijk een eenheidservaring noemen. Omdat de ervaring los van tijd en ruimte staat. En de totale werkelijkheid omvat. In het moment. En in zentaal noemen we dat de grote dood sterven. De grote dood. Omdat het besef van een zelf volledig is uitgedoofd. En dat is zo mooi. Daar zie je dat zo mooi in dat soort ervaringen. Dat er geen zelf meer is. Dat het volledig één is geworden. Geen dualiteiten meer. Het is ook samenvallen met de 10.000 dingen van Dogen. Hè? Die Japanse zenmeester die dat altijd zegt, dat mooie zinnetje. Samenvallen met de 10.000 dingen. En zitten op het kussen is het zelfvergeten. Het zelfvergeten is samenvallen met de 10.000 dingen. En de eenheid, hè? Daarin ben je verbonden met alle leven. En dat gaat, ja, dat reikt tot ver over de dood heen. Ver over de dood heen. Met het ongeborene en onvergankelijke waaruit we voortkomen en ook weer terugkeren. Door onzichtbare draden verbonden in het net van Indra. En dat is waarom, hè, er wordt soms in onze tijd, die onttoverde tijd, wordt daar vaak niet in geloofd. Maar ik ben er zo van overtuigd, wat we ook met degenen die zijn overgegaan, zo verbonden blijven met de draden die er zijn. We blijven verbonden. En als we beseffen dat wij mensen uit lichamelijke en geestelijke processen bestaan, die ook in het universum voortdurend gaande zijn. En als we beseffen dat er een voortdurende stroom van veranderlijkheid is, en dat dat normaal is, dat is normaal, hè, zoals Jyotika zegt, dan ervaren we de grenzeloosheid van het bestaan. We voelen ons dan verbonden met de gehele werkelijkheid. Met alle levende wezens. De levende natuur. Met de levensenergie van het hele universum. Open en ontvankelijk. Zonder voorkeur. Zonder afkeer. Aanvaarden we wat is. En dat betekent niet dat er geen pijn en verdriet is. Want er is immens veel wanhoop in deze wereld. Maar dan zijn we beter in staat om dat te ontvangen. We zijn beter in staat om dat te ontvangen. Te verdragen en te transformeren. En voor mij, dat is mijn mantra. Mijn mantra in zware tijden. En laat ik zeggen, we hebben hele zware tijden achter de rug. Maar mijn mantra is ontvangen, verdragen en transformeren. Ontvangen en er niet iets mee doen. Zo is het. En laat het gewoon bestaan. Maar ga er wat mee doen. Verdraag het. He, ga er niet mee alle kanten op. Verdraag het. En dan is er een mogelijkheid dat het weer transformeert. Dat het verandert. En dat moeten we oppakken. Ja, moeten. Ik moet dat. Van mezelf. Het is een opdracht in het leven. Tegenslag is een opdracht in je leven. En het is een mogelijkheid om te groeien. En als je namelijk tegenslag en ellende en verlies op die manier gaat zien, dan is het ook een manier om daar toch wat beter mee om te gaan. Omdat je namelijk je niet meer verzet. Hè, want daar gaat het om. We verzetten ons vaak zo vaak tegen de dingen die moeilijk zijn, zwaar zijn. Ik wil dat niet. Maar je hebt niks te willen, want een heleboel dingen komen gewoon naar je toe. En dan gaat het erom ontvangen, verdragen en transformeren. Want dat is ook heel gelukkigmakend tegelijkertijd. Want je weet dat het gaat veranderen weer. Want dat is ook alles van vergankelijkheid. Ik bedoel, nu is het zo, maar morgen is het weer anders. En dan kan er weer wat nieuws zijn. Het is ook altijd anders. En eigenlijk is dat ook, ja, ik bedoel, hoe verschrikkelijk de dingen ook zijn. Maar je weet dat alles weer voorbij gaat. En zachter wordt misschien wel. Dus veranderlijkheid en vergankelijkheid zijn inherent aan het leven. En het biedt een mogelijkheid dat er iets nieuws kan ontstaan. Een nieuwe werkelijkheid in het moment zelf en in ieder moment. Want in de dood wil iets nieuws geboren worden. En als we ons niet vastklampen aan beelden en alles door ons heen laten stromen, worden we ook steeds weer opnieuw in het moment opnieuw geboren. En dan kunnen we ook zijn met wat is. Geen zelf. En dat staat voor dat we thuiskomen bij ons ware zelf. En als je dat begrijpt, dat is heel gelukmakend. Hè? Dat is een spiritueel geluk, zegt Jyotika. Maar daar moeten we natuurlijk wel de handen voor opstropen, want dat krijgen we niet zomaar cadeau. Daar moeten we iets voor doen. En dat is onze beoefening hier. En daarom is het zo bijzonder dat we zo, zo hier die dagen ook de stilte ingaan. En dat we weten dat we allemaal iets in ons leven hebben wat gewoon ook heel zwaar en moeilijk kan zijn. Maar we weten dat we hier, dat we inzicht krijgen in hoe we daar zelf mee omgaan. Ik dank jullie wel en we gaan de stilte weer in. Dank jullie wel.